Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign en Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen.
Dit is In, de podcast met Raymond Jansen.
Welkom bij de eerste en enige podcast over politiek en maatschappij in Nijmegen. Ik praat deze week met oud-raadslid voor D66, Christy Lamers. Tegenwoordig ook directeur van RVNet, hoewel die naam, daar hebben we het straks verder over. Mijn naam is Raymond Jansen en dit is jaargang 4, aflevering 143 van In de Podcast. Mevrouw Lamers, welkom.
Dankjewel.
Straks gaan we het uitgebreid hebben over uw loopbaan in Nijmegen, over uw horeca-ervaring, over RVNet natuurlijk en hoe dat tegenwoordig heet. Ja. Maar de eerste vraag aan gasten is altijd: wat is u opgevallen in het lokale nieuws?
Ja, er gebeurt natuurlijk veel in de regio. Wat me als eerste opviel is natuurlijk dat we ons aan het klaarmaken zijn voor het carnaval.
Oh, jeetje.
Met veel optochten. Maar waar ik het eigenlijk over wilde hebben is dat lokaal Wiegen, een politieke partij in Wiegen, die hebben vragen aan het college gesteld over schuilkelders of de mogelijkheid van schuilkelders in Wiegen. En dat vond ik wel opmerkelijk, want dat zijn niet de gewone vragen die je in de lokale politiek vaak tegenkomt.
Je kunt maar voorbereid zijn.
Je kan maar voorbereid zijn, zeker. Ja. Nee, ik vond het opmerkelijk.
Ja. Ja, was er ook, want behalve de vragen, is er vaak ook een aanleiding voor. Dan snap ik dat de aanleiding de geweldsdreiging is. Maar waarom juist nu en waarom deze partij?
Nou ja, ik heb even snel doorheen gescand. Inderdaad, aanleiding de oorlog. Geïnspireerd door wat er in Zweden. De overheid is daar heel erg mee bezig. En zich hardop eigenlijk afvragen. Dan zouden wij dat ook niet moeten doen. En als hier een dreiging is, zijn er dan plekken waar onze inwoners naartoe kunnen. Om te schuilen zoals we in de verschrikkelijke beelden in Kiev kennen. In de metro's bijvoorbeeld. Dat vragen zij zich hardop af.
Er zijn natuurlijk best nog wel een boel oude bunkers uit de oorlog in de regio. Pleidooi om die allemaal maar weer eens schoon te dweilen en in werking te nemen?
Ik ben heel erg benieuwd hoe het college van Wiegen hier gaat op reageren. Als ik op de stoel van dat college zou zitten, zou ik vooral wel denken dat dit misschien een nationale of misschien zelfs wel Europese aangelegenheid is. Ik kan me ook, dat is wel de andere kant, ik kan me wel voorstellen dat dat bij mensen opkomt. Maar nogmaals, rondom een gemeenteraad over deze veiligheidsvraagstukken nadenken op globaal niveau.
Waar de gemeenteraad van Wiegen wel over gaat, en die vraag is ook gesteld, is het betaald parkeren. Oud raadslid in Nijmegen, Pepijn Omen, die kwam met die vraag. En onze columnist Vincent Kantrijn, woonachtig in Wiegen, die had meteen gemaild en gezegd: dat doen we niet aan in Wiegen, opbouwen met die flauwekul. Maar zelfs daar gaat het blijkbaar over dat onderwerp.
Ja, volgens mij is lokale politiek volgens het meest in het nieuws als het over parkeren gaat. Het zijn complexe vraagstukken. Dus ik kan me voorstellen dat Wiegen is natuurlijk een gemeente met ontzettend veel bedrijvigheid. En je wil dat allemaal bereikbaar en mobiel houden. Ja, daar zullen ook dat soort afwegingen
zitten. Stiekem ook een grote gemeente aan het worden. Ruim 40.000 inwoners.
Ja, zeker. Dus, het is een hele stevige gemeente. Ja.
Carnaval, is dat ook nog persoonlijke interesse?
Of ik heb een katholieke achtergrond. Dus ik ben zeker opgegroeid met carnaval. Ik heb lang in de Nijmeegse horeca rondgelopen. Dus hier ook het Nijmeegse carnaval heel veel mogen ervaren. Dus ik denk dat ik een optochtje wel meepak. Maar dat het daar dit jaar dan ook bij blijft.
Ja, wel, hè?
Dit is In de Podcast.
Goed, u heeft al gehoord, mijn gast deze week, Christy Lamers. Ik ga straks met haar praten over RVNet, de beweging die iets met circulair en ondernemen en economie doet. Maar eerst, werkt in de horeca, in Café Paleis, waar een heleboel verhalen maar moeten blijven en niet de deur uit moeten gaan, geloof ik. Hè? Zo'n café is het wel.
Ja, dat is een mooie omschrijving.
Eigenaar van Café Toet geworden later.
Ja.
Hoe kwam dat zo?
Ja, eigenlijk door dat werk in het paleis. Ik ben als heel veel anderen hier in Nijmegen terecht gekomen doordat ik hier ging studeren.
Politieke geschiedenis.
Politieke geschiedenis, zeker. Gewoon interesse in de wereld, interesse in waarom zijn dingen zoals ze zijn. En zoals toen veel studenten in die horeca terecht gekomen. En wat ik fantastisch vond, omdat je daar de stad ook echt leerde kennen. Dat is natuurlijk wat anders dan alleen maar de universiteit. En toen ik dat een tijd gedaan had. En eigenlijk kwam bij mij een beetje die volgende stap in de horeca naar een eigen zaak. En politiek kwam een beetje tegelijkertijd op mijn pad.
Ja, hoe kwam dat? Is dat toevallig?
Ja. Dus ik ben sowieso niet iemand die grote planningen maakt in het leven. Maar hier was het zo. Ik was al lang lid van, in dit geval D66. En toen zonder ooit de ambitie te hebben om gemeenteraadslid te worden. Want als student word je echt geen lid van een partij om gemeenteraadslid te worden. Maar toen kwam ik toch, ochtends raadsleden ben ik daar toch gaan solliciteren. Ook omdat ik toen een beetje, ook misschien niet zo, misschien wel studieontwijkend gedrag. Oh ja. Zo mag je dat best wel moet noemen. En toen kwam ik hoog op die lijst. En toen was er echt potentieel dat ik daar misschien wel gewoon eens in de raad zou komen. Toen dacht ik, dan ga ik sowieso niet uit Nijmegen weg.
Nee.
Dan blijf ik natuurlijk. En toen dacht ik, dan is het misschien ook wel leuk als ik die horeca... enerzijds is het een soort van part-time baan in Nijmegen. Zo kan je het een beetje zien. Tenminste, in uren is dat zeker zo. Dat combineren met lokaal ondernemerschap zag ik toen al wel als een kans.
Is dat wel een beetje in de gouden generatie van D66 in Nijmegen. Met Rob Jetten en Tobias van Overen.
Maarten Groothuis
niet. Vergeten, zeker. Ook nog Kamerlid geweest later.
Ja,
officier van justitie, geloof ik. Hè?
Ja, zeker.
U kwam hoog op die lijst. Ja. Verraste u dat?
Ja, toen natuurlijk de eerste keer ook. En ik vond de tweede keer dat ik meedeed, was ik de nummer 2 achterop. Dat vond ik natuurlijk gewoon enorm eervol. Vooral ook de tweede keer. Voor de tweede keer ervaarde ik dat nog meer dan de eerste keer. Want toen was het nog een mooi, charmant avontuur. Tweede keer wilde ik heel graag door. Nou, wat je zegt, er zat heel veel talent binnen onze fractie. Dus dat ik toen de nummer 2 was, dan was ik... toen wisten ze ook wat ik kon. Hè? Dat was vond ik heel mooi. Zeer eervol.
Ik heb Tobias van Elfgen ooit wel eens de Wim Kieft van D66 genoemd. Hè, die altijd achter Marco van Basten zat en die toch weer beter was. Hè? In dit geval ging het dan over Rob Jetten. Had u ook een beetje last van die golden boys die daar rondliepen? Duo als ze waren, hè, want zo beschreven ze het ook in mijn podcast.
Nee, dat heb ik echt nooit zo ervaren. Ook omdat ze alle... wij hadden ook allemaal wel hele eigen talenten. Ik bedoel dat Rob... Wij grapten toen al heel vaak van Rob is de toekomstig leider van onze landelijke partij. Ja. Fijn, daar hebben we echt wel gelijk in gekregen. Dat was toen wel dat voelden we wel toen, hè? Dat er in ieder geval heel erg in zit. En voor de rest hadden wij allemaal zulke eigen stijlen. Wij waren echt wel heel erg met z'n allen een club.
Ja.
Ik heb daar heel veel lol en plezier ook aan beleefd. Naast dat het gewoon ook heel serieus werk is. Dus echt een fantastische... je hebt wel soms van die plekken als je ergens werkt... dat alles even klopte. Dit was wel echt zo'n plek voor mij.
Die parlementaire geschiedenisstudie die daaraan vooraf ging... heeft dat uw keuze voor de politiek nog bepaald? Of voor de partij waar u lid
ik
van
heb me overigens niet afgemaakt, want ik was toen raadslid. En die horecazaak. En dan is uiteindelijk die scriptie is niet meer gelukt. Heb ik een tijd heel erg gevonden. Ondertussen, als je wel weer wat ouder wordt... dan vind je dat ook weer oké.
Ik herken het een beetje,
dat je politiek actief zijn, misschien wel een soort van kleine plicht kan zijn. Hè? Alleen maar iets vinden, dat heb ik wel een beetje ervaren. Als je dan ook weer historisch terugkijkt. Af en toe is het ook goed om ergens te gaan staan en ergens voor te staan. En in mijn optiek word je nooit lid van de beste partij. Maar je kiest een partij die het meest bij je past.
Ja, het is geen wedstrijd.
En je vindt ook niet alles wat zo'n partij vindt. Alleen het is een soort van... het is een vaartuig van je ideeën. En het is een plek waarmee je er wat kan. En een plek waardoor je kan zorgen dat die ideeën op andere plekken terechtkomen dan alleen aan de borrelpraattafel. Ja. En toen was voor mij eigenlijk heel snel de keuze voor progressief-liberale partij. Ja. D66 was toen heel snel mijn thuis. En, ja.
Vaartuig voor ideeën, dat klinkt heel mooi, een beetje filosofisch haast. D66 krijgt wel het verwijt dat ze te weinig concreet zijn, te weinig actie ondernemen. Dat moet u pijn doen als u dat zo hoort.
Ja, ik heb natuurlijk nu een rol waar ik met met alle politieke partijen samenwerk. Dus ik merk wel dat ik D66 veel minder volg dan toen ik natuurlijk zelf in de actieve politiek zat. Wat ik gewoon überhaupt van alle partijen in het midden vind, als je dan zegt dat het me raakt, is dat onze wereld is heel ingewikkeld. Ja. De oplossingen van vandaag zijn heel moeilijk. En wat ik jammer vind, dat op die flanken af en toe heel veel geroepen wordt. Maar daadwerkelijk besturen en dingen gaan doen, dat heel moeilijk is. En of het nou over de VVD of de Partij voor de Arbeid, Partij van de Arbeid GroenLinks nu landelijk, D66, ChristenUnie, maakt niet uit. Maar al die partijen die een poging wagen om iets te gaan regelen, daar heb ik persoonlijk gewoon heel veel waardering voor. En ik vind het af en toe jammer dat het op andere plekken... er soms zo simpel wordt gedaan. En ik snap ook frustraties, dat wil ik allemaal. Maar toch geloof ik heel erg in dat brede midden... waar oplossingen liggen en mensen die moeilijke keuzes willen gaan maken. Dus dat doet me dan af en toe wel pijn.
Volgt u toch een beetje in Nijmegen?
Ja, ik volg het, maar wel echt op afstand. Ja. En natuurlijk in de thema's als het gaat over innovatie, circulaire economie, bedrijvigheid, ruimte voor bedrijven in Gelderland. Mm-hmm. Dat zijn dossiers die ik wel op de voet volg.
Ja. Ja. Is uw indruk? Hoe gaat het met de stad?
Ik kijk natuurlijk heel erg naar regionale samenwerking. Ja. Ik vind dat we echt veel meer een regio zijn geworden dan dat we waren toen ik in de politiek stapte. En dat vind ik heel positief. Zowel hier in het Rijk van Nijmegen, maar ook in de dynamiek tussen Arnhem en Nijmegen. Mm-hmm. En dat, ja, als je een Chinees bent of een Indiër en je kijkt naar deze regio, ja, dan is dat natuurlijk één geheel.
Zeker.
En ik vind het heel mooi om te zien dat ik zie op al die domeinen dat ik dat ook zie. Ja, en voor de rest in de stad vind ik sommige dingen supergoed gaan. En andere dingen denk ik, een beetje meer ambitie, iets meer lef en iets meer durf.
Ja.
Daar...
Noem eens een voorbeeld.
Nou, ik vind bijvoorbeeld rondom bijvoorbeeld bouwen. Hè, als je dan, wij zijn de Green Capital of Europe. Hè, zo hebben we zelf hard voor gelobbyd om dat te zijn. En dan gaan we bouwen. En is er eigenlijk toch relatief gezien weinig echt 100% circulair. Dat is ook super moeilijk. Maar ik denk, als je Green Capital zegt dat je dat bent, moet je daar ook misschien volle bak op gaan inzetten.
Ja, een wooncrisis is en er zoveel woningen heel snel nodig zijn.
Ja, maar dan kan je juist ook met creatieve ideeën, met tijdelijke woningbouw en zo, zijn er juist ontzettend veel kansen op circulair bouwen. Dus ik vind dat daar wel, daar kunnen dingen nog wat steviger. Al vind ik nogmaals, ik hou van het Rijk van Nijmegen en ik hou van Nijmegen in het bijzonder. Dus ik vind ook echt nog steeds heel veel dingen fantastisch gaan.
Nog twee dingen over die regionale samenwerking, want dat heeft de politiek natuurlijk verpakt in gemeenschappelijke regelingen. Ja. Een verschrikkelijk lelijk instrument, heel ambtelijk, maar ook wel belangrijk.
Ja.
Komt dat voldoende tot de uiting, tot zijn recht?
Ja, ik zie we hebben wat verschillende clubjes hier in de regio die dingen doen. En een van die clubjes is de GMR, de Groene Metropoolregio mensen, zo heet dat. Daar werken 17 gemeenten samen om beleidsdingen op een rijtje te krijgen.
Klinkt heel stroef.
Ja, en dat is het soms ook. En ik ben blij dat ik daar niet werk. Dat zou. aan de andere kant is het denk ik wel belangrijk dat die gemeentes dat doen. Want het is natuurlijk een beetje raar dat allemaal kleinere, al die gemeenten die relatief klein zijn. En dat geldt ook voor de grotere steden. Beleid rondom om duurzaamheid. Ja, dat moet je natuurlijk als regio oppakken.
Ja.
Dus het is logisch dat ze het doen. Maar gaat het al heel erg goed? Nee, daar heb ik wel. Ja, ik vind het soms wat traag. Ik vind dat ze soms veel te veel alleen maar als een overheid denken, terwijl het gaat om inwoners.
Het zijn overheden,
maar ze gaan over de regels en over de ambities. Die zijn niet alleen voor overheden, die zijn voor ons allemaal. En daar vind ik af en toe nog wel dat het wat bureaucratisch blijft.
Andere belangrijke regio is de EU-regio.
Ja.
Daar bent u ook actief in geweest.
Ja.
Kijkt u daarnaar?
Ja, ik vind de regio, ik heb daar als raadslid ben ik daar heel erg ingestapt. Ik ben ook delegatieleider, zo klinkt dat heel chic geweest. En ik heb me ook echt gedacht, als ik dat ga doen, dan ga ik daar ook niet alleen maar achter in de zaal bij een vergadering zitten. Dan wil ik daar ook echt bij zijn. Ja, de EU-regio is een heel oud instrument. Hè. Die bestaat al heel lang, meer dan 40 jaar. En het is natuurlijk logisch dat wij niet stoppen met denken bij het einde van de landsgrenzen.
Nee.
Dus, en ik geloof er zeer in dat ontmoetingen nodig zijn om daadwerkelijk samen wat te kunnen doen. Dus wat ik heel goed aan de EU-regio vind, is dat ze constant zorgen dat die ontmoetingen tussen de wetenschap aan Nederlands en Duitse kant, de politiek aan Nederlands en Duitse kant, het bedrijfsleven aan Nederlands en Duitse kant, dat ze die ontmoetingen faciliteren.
Ja.
Dat vind ik heel goed. Ik vind het instrumentarium wat ze daarvoor hebben, hè, net zoals de timmerman de gereedschapskist heeft, heeft de regio ook een instrumentarium. Daar zitten ook heel veel complexe subsidies in. Ik weet nou niet of dat het instrumentarium is dat je vervolgens heel veel vooruitgang boekt. Want dat kan een groot bedrijf als NXP of een grote Radboud Universiteit. Ja, die hebben allemaal mensen in dienst die in dat soort regelingen kunnen stappen.
Ja.
Maar de gemiddelde sportclub of de gemiddelde MKB'er, is het echt wel een beetje een brug te ver.
Goed plan, uitvoering matig.
Ja, maar ik ben blij dat het er is. Dus ze moeten zich vooral ook een beetje gaan omvormen.
Ja.
Beetje naar ons kijken, naar RVNet.
Bijvoorbeeld. Daarover laat ik meer. Eén vraag nog. Politiek is amper verdwenen uit uw leven, als ik het zo hoor. Zit ik nou een toekomstig wethouder of bestuurder aan tafel?
Ik moet zeggen dat ik sinds ik meer in die tweede ring zit. Hè, want ik ben natuurlijk, hè, de mensen met wie ik spar en spreek zijn heel veel wethouders, burgemeesters. Ja. De gemeenteraad is nog steeds belangrijk, want die bepaalt uiteindelijk de geldstromen. Mm-hmm. Dus ik ben nooit helemaal uit die politiek gegaan. Maar ik moet zeggen dat de rol die ik nu heb, waar ik ook niet elke vier jaar ook weer in het politiek dien, of ja, partijpolitiek moet zitten, dat me die op dit moment zeer, zeer bevalt. Ja,
ik hoor op dit moment. Dat gooit de deur niet helemaal dicht.
In die zin ben ik nog jong genoeg dat ik zeg, misschien als ik 60 ben.
Ja, ooit was u ook kandidaat Kamerlid.
Ja, dat heb ik, ja. Maar dat was wel, ja, zeker. Zeker, dat was... toen had ik net mijn zaak verkocht. En toen had ik eigenlijk niet echt plannen. Dus dat was een mooi avontuur. En ik wist toen dat van die gouden generatie ook andere toppers gingen. Toen dacht ik, ja, weet je, ach, zo'n procedure en zo, dat is best een keer leuk om erheen te lopen. Ik heb me dat veel plezier gedaan. Ik ben uiteindelijk in de top 30 terechtgekomen. Dus ik heb mooi al die trainingen en zo mogen volgen. Dat kandideren voor een Kamerlid kan ik echt 100% op zeggen dat dat niet meer tot de ambities hoort.
Maar het Groothuis, Rob Jetten, zou het wel alleen een Nijmeegse enclave worden.
Nou ja, dat was ook letterlijk. Ik weet nog goed dat ik gebeld word door Alexander Pechtold. En die zei, het is heel druk in jouw regio. Dus je bent veel verschoven, maar je bent wel in de top 30 terechtgekomen. En ik vond dat met Maarten en Rob voor mij, vond ik dat zeer eervol.
Ja, snap ik. Goed, straks meer over RVNet, Christy Lamers en de ontwikkelingen daar. Eerst terugbladeren met Rob Jaspers. Eerder deze week sprak ik met hem en het gaat over e-bikes.
Terugbladeren.
We gaan terugbladeren met Rob Jaspers. Elke week zoekt hij voor je uit het nieuws dat de tand destijds heeft weten te doorstaan. Welke berichten blijven maar terugkeren op de pagina's van de krant, Rob. Jij wil het hebben over een initiatief van wethouder Dame met maar liefst 20 e-bikes.
Met 20 e-bikes, ja, die wil ze gaan plaatsen. Gratis e-bikes op de parkeerplaats bij de Overtonde, bij Ressen. Mm-hmm. Dus voor de Waalsprong. En ze wilden gaan kijken van, god, zouden mensen met die e-bike dan daar sneller de auto neerzetten en naar de stad gaan? Dat is een proef. Als je nou slaagt, wil ze hem zelfs uitbreiden naar 40.
Oh, maar liefst.
Maar ik vind de aantallen, wil je mensen uit, ja, 20 is leuk. Die mensen zijn waarschijnlijk heel blij die er gebruik van gaan maken. Maar ja, dat is natuurlijk geen proef om de file richting Nijmegen te laten afnemen. Maar het fenomeen, als je terugbladert, ik weet, al in 2010... is het eerste idee gedropt van, moeten we niet bij die Overtonde elektrische fietsen gaan neerzetten? Dat heeft overigens wel toegeleid dat daarna, in de periode, er deelfietsen zijn neergezet. Niet elektrisch, maar gewoon deelfietsen. En daar werd niet echt massaal gebruik van gemaakt. Er is natuurlijk ook bij die Overtonde is een Waalsprinter ingezet. De bus die mensen naar het centrum brengt of naar de universiteit. Daar stappen best veel mensen in, maar tegelijkertijd moet er staan, het parkeertrein wordt. Ja. Maar haal je er echt de files af? Dan moet je met 20 deelfietsen gaat dat niet werken. Oh, nee. Je moet mensen ook uitleggen. En er zijn in het verleden stevige acties geweest. In 2007 heeft men ooit 20.000 flyers uitgedeeld van, god, stap in die Waalsprinter. Men kreeg zelfs korting. En toen ging het massaal. Dus je ziet ook, de prijs is iets. En het fenomeen speelt een rol, want wij gaan op meer plekken in Nijmegen. We hebben al een transferium bij Neerbos. Maar men zegt van, god, wil je die auto wat verder weg van de stad? Dan moet je meer plekken, moet je die bij het Goffertstation, moet je misschien een transferium krijgen. In Wezenhof moet je een transferium krijgen. En dan moet je wel nadenken van, ja, wat moet je daar inzetten? Maar 20, ja, dat vind ik gewoon letterlijk zonde van het geld. Dat, ja, is geen, dat is geen proef. Dat is,
ik ken studentenhuizen waar meer fietsen in de tuin staan.
Overigens, wat ik wel zou doen. We hebben ooit, de krant heeft wel eens een onderzoek gedaan van, hoe ben je nou het snelst in Nijmegen als je bij de Overtonde neerzet? En toen was het, als je met de trein ging, dan moest je overigens wel eerst van de Overtonde naar het station lopen. Dat werd niet meegeteld, maar met de trein van Elst naar Nijmegen, dat was 15 minuten. Met de bus, de Waalsprinter van de Overtonde naar het centrum, dat was 16 minuten.
En toch?
De leenfiets, die deed dan 19 minuten over. Met de auto was het 18 minuten. Maar die leenfiets, dat was nog gewoon een ordinaire leenfiets. Hè? Gewoon zelf hard trappen zonder echt versnellingen.
Ja, dat kan ook nog. Hè?
Dus op het moment dat je nu die e-bike zou inzetten, dan kan ik me voorstellen dat je vervolgens het bewijs levert. Jij kan er in 10, 12 minuten kun jij in het centrum zijn.
Even, dat rest, is dat gevoelsmatig gewoon niet net te ver weg uit het centrum om mensen daartoe te verleiden? Want het is nou niet dat je alleen maar de Waal hoeft over te steken in je bent, toch?
Kijk, er is wel iets veranderd toen we in 2009 praten. Toen werd er nog volop gebouwd in de omgeving. Als je daar nu komt, dan zie je de nieuwe stad Nijmegen, zoals die volgroeid is in die waalsprong. Dus je weet, hey, ik land in het centrum van Nijmegen. De snelheid op de A325 naar Nijmegen is ook verlaagd. Ja. Hoewel sommigen zich daar niet altijd aan houden. Dus het is wel een plek, je ziet altijd de Stevenstoren vanuit die hoek. Dus ja. Je weet van
God. Als je om Van der Valk heen kijkt.
En als we echt zeggen, ik vind het best mooi. Zo'n elektrische deelfiets, maar dan moet je het massaal inzetten. En dan moet je vooral ook met de verhalen komen. Wethouder staat erop en laat zien hoe snel je er bent met die elektrische deelfiets. Want dat is wel de plus. Die elektrische fietsen hebben eigenlijk een heleboel plekken dichterbij gebracht dan in het verleden.
Zo. Dat is zeker zo. Hey, en het is een proef, zeg jij. Ja. We hebben ook de proef met de bus die door de stad rijdt. Hè?
De stadshopper.
De stadshopper, dat woord zocht ik. Dat leidt ook niet in
ja,
succes.
Nee, dat is ook weer voor mij zo'n... Kijk, ik kijk iedere keer en ik kan er miszitten. Maar als ik kijk, dan zit er bijna nooit iemand in. Nee. Er rijden er maar 200. Hij is moeilijk toegankelijk voor gehandicapten. Ik denk niet dat het fenomeen is. En eigenlijk zijn dat klappen. Door die proeven die je vervolgens zelf terugkrijgt. In de zin van, God, zie je wel, we moeten die auto handhaven. Als je het doet, moet je het goed doen. Moet je het massaal doen. Je moet de juiste routes weten. Ja. Stadshopper moet toegankelijk zijn voor alles en iedereen. En zo'n e-bike, dat moet je niet met 20 doen. Hoogstens zou ik zeggen van, weet je wat, ik zet die proef van 20 in. Ik laat 20 mensen inschrijven en die moeten elke week melden waar ze naartoe zijn gegaan met die e-bike, hoe snel ze in de stad waren, zodat je bijna het bewijs krijgt. We moeten hier 200, 300 e-bikes inzetten. Want jongens, de stad is razendsnel bereikbaar, waar je ook wilt zijn met die e-bike.
Als wij dit met z'n tweeën aan een tafel op een donderdagochtend kunnen bedenken, dan zou je toch denken dat een wethouder met ambtenaren dat ook kan bedenken. Hè? Wat is de reden, denk jij, om toch op deze manier zo'n proef te doen met maar 20 e-bikes?
Ik probeer in de hoofden van de ambtenaren te kijken. Ik probeer in de hoofd van de wethouder te kijken. Ik, het zijn goedkope grapjes. Dat is net als zo'n stadshopper. Je weet van tevoren. Ik zeg altijd, ik zou graag willen weten als Cilia Dame thuis komt. Wat zegt ze dan tegen haar kinderen? Wat zegt ze tegen haar partner? Van God.
Wat ik nou toch bedacht heb.
Ik kan me niet voorstellen. En die woorden moet je kennen.
Nee,
maar nogmaals, mijn tip. Zet die 20 e-bikes in. Zorg dat je 20 mensen krijgt die het vast gaan gebruiken. Ja. En laat ze 3 weken lang noteren hoe snel ze in de stad met die e-bike zijn. Zodat het bewijs geleverd wordt dat je het niet verhogen naar 40, want dat is nog geen malle moer. Maar dat we daar 200, 300, 400 e-bikes gaan neerzetten.
Dit is In de Podcast.
En zo is dat. Tot zover Rob Jaspers. Ik praat met Christy Lamers, behalve oud-raadslid en oud-kandidaat Kamerlid, zoals ik al zei, voor D66. Tegenwoordig alweer een tijdje directeur voor RVNet. En dat heet tegenwoordig LivePort@.
Ja, dat is eigenlijk onze tweede naam.
Dus niet de nieuwe naam, maar de tweede naam.
Ja, een extra naam. En ik kan me goed voorstellen dat we in de toekomst misschien helemaal gaan overschakelen. Maar op dit moment werken we met twee namen. Ja. Dus RVNet, LivePort@.
Oké. RVNet kwam... zag het daglicht en ik ging er eens over lezen. En ik dacht, een mooi initiatief, ik begrijp er niks van.
Ja.
Wat doet RVNet?
Ja, ik vertel vooral even waar we nu staan. Want wij hebben een hele ontwikkeling doorgemaakt. We noemen onszelf een beweging. De gedachte waarom het nodig was om zoiets op te richten is... we hebben te maken met hele grote transities in deze tijd. Het gaat over energie, het gaat over circulariteit, digitalisering, maar ook talent... En die transities die zijn niet op te lossen door of de overheid, of het onderwijs en de wetenschap, of de ondernemer.
Dus de transitie, en dan gaat het over van het ene punt naar het andere punt gaan. Beschrijf eens die overgang. Waar moeten we naartoe en waar komen we vandaan?
Ja, nou dat is van verschillende thema's. Maar ja, energietransitie is misschien degene die mensen het meest kennen. Ja we hebben natuurlijk nu allemaal een fossiele manier van om onze energie op te wekken. En we moeten naar een andere manier toe. Ja daarvoor moeten een hele systemen veranderen. Ja. Ja, hetzelfde geldt voor, we hebben lineaire economie. We denken eigenlijk, we gebruiken grondstoffen eigenlijk een beetje alsof ze gratis en oneindig zijn. Maar die zijn niet oneindig. Dus we moeten daar een circulaire economie, dat ons afval ook weer grondstof is. En dat we daar vanaf het begin af aan over nadenken. Dat is altijd in twee zinnen simpel gezegd. Maar om zo'n systeemverandering door te voeren, ja, dat is ontzettend moeilijk.
Ja, en dat zie je natuurlijk ook in de praktijk. Hè? Ik bedoel, in Duitsland worden nog steeds kolencentrales geopend.
Ja.
We moeten soms afval importeren om verbrandingsovens draaiende te houden. Het idee is mooi, maar de uitvoering, daar schort het nog wel wat
precies,
aan.
Precies, en dat is precies de reden waarom RVN Ed toen de tijd het daglicht zag. Hoe krijg je nou die grote vraagstukken waar je heel lang aan wetenschapstafels mee kan zitten, modellen zitten maken. Hoe ga je in de praktijk nu dingen testen?
Ja.
Hoe ga je nu een klein, dat begint met één grondstofstroom. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met verf. Hoe ga je nou regelen dat verf, laten we de rest even los, verf, dat we dat in een circulaire model krijgen. En dan gaan we daar een project van maken. En dan gaan we met al die partijen gaan we kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. En soms lukt dat. En soms lukt dat niet. En wat erg belangrijk is bij de oprichting van RVN Ed, is dat we tegen elkaar gezegd hebben dat dingen ook mogen mislukken.
Ja.
En misschien weet je dat, kan je dat begrijpen, dat dat in overheidsland een behoorlijk unicum is.
Ja.
Want heel vaak moet alles gelijk lukken.
Ja. Laten we eens toe naar dat willekeurige voorbeeld, die verf. En dan maak je daar een project van. En dan wordt die verf misschien afbreekbaar of misschien wel recyclebaar. Ik weet het niet. Dan is zo'n project afgerond. Dan weten we dat. En dan?
Ja, dat is als de projecten echt kracht en goed zijn, hè, dan is het uiteindelijk de bedoeling dat uiteindelijk is de bedoeling dat er product- en marktinnovaties komen, zo noemen we dat dan. Dus iets is echt heel erg geslaagd als de markt het overneemt. Ja. Nu weet ik bij dit project dat er zoveel bedrijven enthousiast zijn, dat ik er echt van overtuigd ben dat dit een project kan zijn dat daadwerkelijk dadelijk de markt het overneemt. En dat verfbedrijven in een nieuwe cyclus verf gaan inleveren, wat inderdaad weer circulair verwerkt kan worden. Want als de markt het vervolgens kan, ja, dan gaat het vanzelf rollen. Want zo werkt de wereld. Dus dan is het een succes. Soms ontdek je juist ook dat er geen business case van te maken is. Dat is ook goed om te weten. Want dan kunnen beleidsmakers denken, oh ja, we hebben opgeschreven dat we die en die plannen hadden. Maar ja, de markt kan hier helemaal niks mee. Nou, dan kan je terug naar de tekentafel en moet je wat anders gaan proberen. Dus dat uiteindelijk is ook als iets mislukt, hè, is dat voeding om bijvoorbeeld via beleid andere dingen te gaan doen.
Ja. Je zou bijna denken dat dit soort experimenten juist een landelijke karakter zouden moeten hebben. Maar u kiest er nadrukkelijk voor om dat regionaal op te pakken.
Ja.
Waarom is dat?
Omdat het netwerk uiteindelijk, de mensen onderling zijn de mensen die het doen. Systeemveranderingen vragen om heel veel vertrouwen onderling. En je kan de ideeën landelijk bedenken. Heel vaak, hè, wij bedenken hier ook lang niet alles zelf. Het meeste zelfs niet, hè, als er goede ideeën liggen. Maar wat wij juist, en waar zijn wij als RVN Ed ook heel goed in, is dat netwerk te bouwen. Want om zoiets te kunnen, moeten bijvoorbeeld conculega's van bedrijven met elkaar delen.
Ja.
Nou, hoeveel afvalstroom ze hebben, bijvoorbeeld. Want anders kan je geen business case bouwen.
Ja, willen ze niet natuurlijk, of niet altijd.
Niet altijd.
Nee.
Hè, terwijl als je investeert in die ontmoetingen, een sfeer creëert waardoor je denkt, hé, maar we kunnen nou voor gezamenlijk belang gaan, dan lukt dat wel. Een overheid moet bij zo'n voorbeeld niet gelijk als handhaver van veiligheidsnormen alleen maar aan tafel gaan zitten. Want dan kan je niet gaan puzzelen hoe je bijvoorbeeld zo'n inzameling, hè, dat gaat natuurlijk over chemisch afval en zo.
Ja.
Als je alleen maar vanuit de handhavende rol als overheid daar gaan zitten. Dus wij kunnen overheden bewegen om eens een keer in een veel meedenkende manier aan tafel te gaan zitten.
Ja, u maakt het bruggetje naar de volgende vraag die ik wilde stellen. Want heb je niet te maken met een ongelooflijke partijenregelgeving waar je eigenlijk alleen maar last van hebt in uw organisatie of in uw rol?
Ja, zeker. Maar één van die oplossingen moet ik zijn, het aan de kaak stellen. Ik heb een praktisch voorbeeld. In de Sint Maartenskliniek in Bergendal staat een biovergister. En dat is fantastisch, want zij hebben hun bedrijfsvoering, hebben ze de ambitie om zo circulair en duurzaam mogelijk te zijn. Hulde voor hen.
Dus alles wat er overblijft aan uit de keuken en uit gaat de tuin
die,
misschien.
Ja, dat gaat heeft erin. Die biovergister overcapaciteit. En zijn ze bij ons gekomen, omdat wij in ons netwerk actief zijn. Goh, kunnen we niet eens samen gaan nadenken hoe wij die overcapaciteit kunnen gebruiken? Wij natuurlijk onze overheidslijnen aanzetten. En een zeer enthousiaste wethouder, Irma van der Scheur uit Bergendal, die dacht, nou, zeker wil ik me hard voor maken. Hoe mooi zou het zijn als het afval van de horecaondernemers hier daar naar die biovergister kan.
Ja.
Ja, allemaal plannen voor gemaakt, mensen bij elkaar gebracht. Nou, dat is echt de kern van onze rol. En vervolgens blijkt dat het zo complex is, omdat als hun, dus in dit geval de Sint Maartenskliniek, dat afval van die horecaondernemers mee zou nemen, dat zij in één keer de status krijgen van afvalverwerkend bedrijf. Nou, je kan je een beetje voorstellen wat voor wet en regelgeving bij zo'n vinkje komt te staan. Dus gaat het niet door. Maar met dit verhaal kunnen wij nu wel zorgen dat dat, laten we zeggen, op de tafels van de Kamerleden komt te liggen. Ja, ja. Zodat er in de toekomst andere modellen mogelijk zijn. Ja. En als we dit nu allemaal niet gedaan hadden, dan hadden we hier niet iets bloot kunnen leggen. We hebben hier een heel groot pijnpunt blootgelegd. Ja. En kunnen we zorgen dat regels veranderen.
Ik ben nog even benieuwd. Hè? Hoe komt het dat een ziekenhuis of een medische organisatie uit de gemeente Bergendal naar u toe komt in plaats van naar de eigen wethouder stapt als het gaat over dat soort problemen?
Ja, omdat dit zijn van dit soort dingen ontstaan natuurlijk ook niet. Ze zijn nooit rechtstreeks naar ons toegekomen met dit vraagstuk. Omdat wij constant die toevallige en minder toevallige ontmoetingen organiseren. Is daar zo'n manager duurzaamheid komt in gesprek met ondernemers die ook met voedingsafval dingen doen. En die zeggen, goh, ik heb zo'n bioregister staan. En al durende zo'n dialoog ontstaat dan zo'n ideetje. En dat is precies de magie, zeg ik soms, dat we doen. Af en toe is dat moeilijk hard in KPI's te vatten. Uiteindelijk hoeveel verf we gaan ophalen, dat wel.
Ja.
Maar die ontmoetingen die je constant regelt, daar ontstaan die veranderingen.
Ik ben natuurlijk ook wel eens bij uw ontmoetingen geweest. En wat mij dan vooral opvalt, is dat er ook heel veel lokale bestuurders zijn, heel veel ondernemers zijn. Je zou denken, die spreken elkaar heel regelmatig. Maar dat is blijkbaar niet het geval.
Nee, dat is toch echt heel weinig het geval. Ja. En het is ook, weet je, het lokaal bestuur heeft druk genoeg met heel veel dingen waar zij druk mee zijn. De MKB'ers die hebben veel op hun bord liggen. Dus het is niet vanzelfsprekend. Dus,
u helpt ze een handje.
Ja, dat is het. Je faciliteert ze een beetje. En als ze eenmaal, weet je, als ze voelen dat ze er wat te halen hebben. En dat hebben ze, want onze evenementen die werken goed. Onze MKB-clusters die komen, als we ze eenmaal aangezet hebben, gewoon uit zichzelf bij elkaar.
Ja.
Dan zie je dat het werkt. Alleen af en toe even vanuit die realiteit van alle dag even erbij getrokken worden. Van, kom ik even hier kijken.
Ja, ja.
Ja, dat is echt wel een rol die wij pakken.
En toen was daar Liveport Ad.
Ja. Toen was een liveboard. Ja, hoe komt dat nu? Die term liveboard hebben wij niet bedacht. Hè? Dat is hier de Economic Board in samenwerking met de Radboud Universiteit. Die hebben gezegd, de regio moet eigenlijk veel beter een regionale branding doen. Hè? Regio Arnhem-Nijmegen heb ik het dan over. Die moeten meer als één geheel gezien worden. Natuurlijk met een schuin oog een beetje kijken naar Brainport Eindhoven. Hè? Die het heel zo knap doet. Hè? Die worden uitgenodigd als er een kabinet geformeerd wordt. Wordt de Brainport uitgenodigd om te komen vertellen wat ze nodig hebben. Arnhem-Nijmegen wil dat ook, want die worden nu niet gebeld.
Nee, toch vierde economische regio van het land, geloof ik, hè? Arnhem-Nijmegen.
Ja, zeker. Ja. Nee, dus in potentie zit het er allemaal, maar we weten dat minder onder een grote paraplu te scharen. En dat heb je nodig, wil je invloed hebben in Brussel, in Den Haag. En dat is dan weer belangrijk met groeifonds aanvragen. Dus je wil daar zitten.
Ja.
Nou, dus heeft een paar clubs, onder andere Economic Board, hebben gezegd, wij gaan voor die liveboard status. En wij natuurlijk als een van die spelers in dat regionale economische innovatienetwerk hebben gezegd, pakken wij die over. Waarom? Omdat wij ondertussen onze projecten, zo'n verfproject, die willen wij niet alleen maar in het Rijk van Nijmegen, want RVNET staat voor Rijk van Nijmegen, uitrollen. Die willen wij gewoon, laten we beginnen met de Liveport-regio, dan Gelderland en dan Nederland.
Ja.
En als ik allemaal bedrijven ga benaderen in Arnhem en we heten Rijk van Nijmegen, nou, dat werkt toch minder lekker. Wij doen ook heel veel met talent. We doen heel veel met studenten. En draaien heel veel living labs, noemen wij dat. Dus plekken in de openbare ruimte waar studenten voor ons met vraagstukken aan het werk zijn. Waar het MKB dan weer beter van wordt. Ja, dat doen we onder andere met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Dus ook hun hebben gezegd, ja, wij willen heel graag FTE's leveren aan RVN. Maar ja, dan moet je wel in de Liveport-regio gaan bewegen. Dus eigenlijk, en dat past ook bij onze beweging van onderaf.
Ja.
Doordat ondernemers een project groter willen maken. Doordat studenten in een grotere regio willen bewegen. Hebben we gezegd, ja, we moeten breder kijken dan ons kerngebied. En in de praktijk zijn nu al 30% van onze projecten. Ja, die zitten al in die Liveport-regio.
Ja, 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 ja.
Dus we waren het eigenlijk al aan het doen. Maar nu heeft het ook een naam gekregen.
Betekent dat de organisatie alleen maar gaat groeien? Of komen er allemaal kleine livepoortjes bij in de regio's?
Wij hebben ons fijnmazige netwerk zit gewoon in het Rijk van Nijmegen. En wij gaan nu de komende jaren inzetten om dat netwerk groter te laten worden. Ook aan de Arnhemse kant, zeg ik dan maar even zo. En natuurlijk al die gemeentes ertussen. Mm-hmm. Want wij werken juist ook heel nadrukkelijk samen met de kleinere gemeentes. En wij werken heel veel samen met bestaande clubs. Hè. Je hebt bijvoorbeeld in Arnhem heb je rondom energie een heel stevig cluster zitten. Wij gaan dat cluster natuurlijk niet daar zelf bouwen. Wij doen dat in samenwerking. Maar wat onze core competentie is, is dat wij in dat brede MKB dat fijnmazige netwerk hebben.
Ja.
Rondom bijvoorbeeld digitalisering hebben we al een heel groot netwerk in de livesportregio.
Wanneer is het jaar geslaagd voor u?
Nou, dit jaar, ja, dat blijft. Ik ben altijd het meest trots op de onderhoud van al die netwerken. Hè? Dus dat inderdaad, al die mensen die daar nu bewegen, dat daar weer een substantieel deel bij komt, die actief is. Ik zou het wel echt fantastisch vinden als het dit jaar lukt om dat verfproject in die hele livesportregio een succes te laten zijn.
Ja, goed, we spreken elkaar, wat zullen we zeggen? Begin volgend jaar?
Ja, laten we dat doen.
Goed zo. Tot zover. Maar niet nadat ik heb gezegd dat morgen vanaf 4 uur de nieuwe column van Vincent Kantrijn te lezen is op www.inepodcast.nl. Dan was dit aflevering 143. Redactie en productie waren zoals altijd in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Mijn naam is Raymond Jansen. Techniek was in handen van David van Haren. Audionabewerking Thijs Jacobs. En heeft u nou vragen aan ons, mail die dan naar redactie@inepodcast.nl. Of stel ze via onze sociale kanalen, @inepodcast. En volgende week... Dan is er weer een in.
Dit is In de Podcast.